Gemeente namens de kerkeraad deel ik u mee dat volgende week zondag er in de morgendienst leesdienst zal zijn en in de middagdienst, die om 3:30 begint, hoopt u voor te gaan dominee K. Hoefnagel van Meerkerk. Vandaag is de eerste collecte bestemd voor de kerk en de tweede voor de bouwkas. Volgende week zondag is de eerste collecte bestemd voor de kerk en de tweede collecte voor de kerkelijke kassen. Tot zover de mededelingen van morgen. Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader door Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen Psalm 54, het eerste en het laatste vers. O God, verlos mij uit de nood en red door uw naam mijn leven. En wat er verder volgt, 54, vers 1 en vers 4.
Thank you.
De Heer spreekt tot ons in zijn heilige wet, waarna wij zingen Psalm 30, vers 2. Mijn God, ge hebt mij op mijn klacht genezen en mijn smart verzacht. Daarna volgt de schriftlezing. Het is vanmorgen uit het Nieuwe Testament, het Evangelie naar Johannes, hoofdstuk 11, de versen 6 tot 27. We luisteren dus naar Gods wet. We zingen Psalm 30, vers 2 en we lezen Johannes 11, vers 6 tot 27. God sprak al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Ge zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren, uw Gods. Dan zult ge geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Ge zult niet doodslaan, ge zult niet echtbreken, ge zult niet stelen, ge zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Ge zult niet begeren uw naasten huis, ge zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Van het te lezen schriftgedeelte gemeente Johannes 11 vanaf vers 6 tot 27 vormen de versen 17 tot 27 de tekst voor de prediking van vanmorgen. We lezen dus eerst vanaf vers 6, een gedeelte van de geschiedenis van de opwekking van Lazarus. Als Jezus dan gehoord had dat Lazarus krank was, toen bleef hij nog 2 dagen in de plaats waar hij was. Daarna zei hij weder tot de discipelen: Laat ons wederom naar Judea gaan. De discipelen zeiden tot hem: Rabbi, de Joden hebben u nu onlangs gezocht te stenigen. En gaat gij wederom derwaarts? Jezus antwoordde, zijn er die 12 uren in de dag. Indien iemand in de dag wandelt, zo stoot hij zich niet over, mits hij het licht deze wereld ziet. Maar indien iemand in de nacht wandelt, zo stoot hij zich over, mits het licht in hem niet is. Dit sprak hij en daarna zei hij tot hen, Lazarus, onze vriend, slaapt, maar ik ga heen om hem uit de slaap op te wekken. Zijn discipelen dan zeiden, Heere, indien hij slaapt, zo zal hij gezond worden. Doch Jezus had gesproken van zijn dood, maar zij meenden dat hij sprak van de rust des slaaps. Toen zei dan Jezus tot hen vrij uit, Lazarus is gestorven. En ik ben blij om uwentwil dat ik daar niet geweest ben, opdat gij geloven moogt. Doch laat ons tot hem gaan. Thomas dan, genaamd Didymus, zei tot zijn mededischipelen, laat ons ook gaan, opdat wij met hem sterven. En dan volgt onze tekst. Jezus dan, gekomen zijnde, vond dat hij nu 4 dagen in het graf geweest was. Betanië nu was nabij Jeruzalem, omtrent 15 stadien vandaar. En velen uit de Joden waren gekomen tot Martha en Maria, opdat ze haar vertroosten zouden over haar broeder. Martha dan, als zij hoorde dat Jezus kwam, ging hem tegemoet. Doch Maria bleef in huis zitten. Zo zei Martha dan tot Jezus, Heere, waart gij hier geweest, zo waren mijn broeder niet gestorven. Maar ook nu weet ik, dat alles wat gij van God begeren zult, God u het geven zal. Jezus zei tot haar, uw broeder zal weder opstaan. Martha zei tot hem, ik weet dat hij opstaan zal in de opstanding der laatste dagen. Jezus zei tot haar, ik ben de opstanding en het leven. Die in mij gelooft zal leven, al ware hij ook gestorven. En een iegelijk die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in der eeuwigheid. Gelooft ge dat? Ze zei tot hem, ja, Heere, ik heb geloofd dat gij zijt de Christus, de Zoon Gods, die in de wereld komen zou. Hier eindigt de schriftlezing en ook onze tekst van vanmorgen. We willen de Heere vragen om zijn zegen over de bediening van zijn woord. Op deze zomerse zondagmorgen brengt u ons samen in uw huis, Heere. En wat een voorrecht geeft u ons daarin. Wij mochten opgaan. Wij vonden een geopende kerkdeur. En toen we binnengingen, vonden we geopende kanselbijbel. Heere, wat zijn dat een duidelijke tekenen dat u ons zoekt. En dat u tot ons wat te zeggen hebt. En dat er daarom alle reden is om hier in de kerk te zitten met het gebed in het hart. Spreek, Heere, uw dienstknecht, uw dienstmaagd hoort. Wat onderscheidt u ons daarin van zoveel anderen? Er zijn er misschien wel in ons midden die net van vakantie terug zijn gekomen. Die elders hebben vertoefd waar het allemaal niet zo vanzelfsprekend bleek te zijn om naar de kerk te gaan en daar uw woord te horen. Wat is er een duisternis in deze wereld en ook in ons eigen werelddeel dat eens zo verlicht is geweest met de boodschap van het evangelie van uw genade. En als we dan om ons heen kijken, Heren, en wilt u maar geven dat we dat gedaan hebben met open ogen, ook om te zien wat u daarmee te zeggen had, dat we dan met verwondering in ons hart vanmorgen naar de kerk zijn gekomen. Heere, wat krijgen we veel? Wat aan zoveel anderen wordt onthouden? Wat denkt u in uw gunst aan ons en ook aan onze kinderen en kleinkinderen? Dat wij deze plaats van u mochten ontvangen en dat u tot ons wilt komen met de woorden van het eeuwige leven. U hebt uw licht doen scheiden in de duisternis. Op zoveel plekken, Heere, waar de duisternis het langzamerhand weer gewonnen schijnt te hebben. Ook in ons eigen land. Misschien ook wel in onze eigen omgeving. Maar hier mogen we vanmorgen zijn. En u bracht ons hier, op deze plek, waar u door ons ontmoet wilt worden. Heren, wat een wonder. O, er zou alle reden voor u zijn om ons voor uw heilig aangezicht te roepen. Maar dan met de bedoeling om met ons in het gericht te gaan. En als we daaraan denken, heren, en we zien dan ons eigen leven, dan kunnen we alleen maar zeggen, heren, wie ons er zal voor u bestaan? Niemand immers. Want wij hebben gezondigd. Wij derven de heerlijkheid Gods. Heren, geef dat we ook dat beseffen. En dat we ons ook op die manier gesteld hebben onder de tucht van uw heilige wet. Dat we mochten buigen. En smeken ze op ons in gunst van boven. Wees ons genadig, Heere. En wat is het dan een wonder dat we u hier bij het licht van uw woord mogen ontmoeten. Als zo'n duidelijk zichtbaar teken dat u die recht hebt op onze dood, lust hebt in ons leven. Geef dat onbekeerden onder ons. Daar vanmorgen klein onder mogen worden. Geef dat zij die u zoeken vanmorgen mogen ontdekken dat u een God bent die zich vinden laat, ja, die als eerste tot ons kwam. En die het verzekert in uw woord, eer ze roepen zal ik antwoorden. Spreek gij tot ons, Heere, woorden van leven. Zegen onze kinderen, opdat ze wat mogen begrijpen van de preek van vanmorgen. Zegen onze jonge mensen, opdat ze mogen verstaan waar het op aankomt in dit leven. Zegen ons allen. Denk aan hen die met ons niet konden samenkomen. Denk aan hen die nog met vakantie zijn. Geeft u ze de rust die nodig is. We bidden u voor hen allen. In het bijzonder denken we ook. En dominee Procé en zijn gezin, geeft u ze goede tijd met elkaar, nu ze elkaar weer mogen ontmoeten, hier en daar in dat grote Canada. En breng onze broeder met de zijden weer veilig in ons midden terug op uw tijd. En stel ze bij de voordeur tot een rijke zegen in het midden van deze gemeente. Heren, onze ogen zijn op u. Als we bidden voor hen die een bijzondere zegen nodig hebben, rouwdragenden onder ons, weduwen, weduwnaren, kinderen die ouders missen en ouders die elke dag nog ervaren die lege plekken hun gezin. Wilt u zijn, Heere, met hen die ernstig ziek zijn, die voor hun besef de boodschap hebben gekregen, bereid uw huis, want ge zult sterven. Geef dat ze op die dag dat ze u zullen ontmoeten voorbereid zijn. En kon het zijn dat een ziekbed een getuigenis mogen zijn van uw barmhartigheid en uw genade. Doordat er goed gesproken wordt van u. Ook als u onbegrijpelijke wegen gaat. Die wij niet na kunnen rekenen en die wij niet verklaren kunnen. Wilt u zijn met chronisch zieken, met hen die al zo lang aan huis gebonden zijn, die ook al mogen ze nu meeluisteren via een van de moderne media, toch altijd weer dat gemis ervaren van het met de gemeente opgaan naar uw voorhoven? Wees met hen die eenzaam zijn. Wees met hen die psychisch niet tegen het leven opgewassen zijn en die daarom het vaak zo moeilijk hebben met degenen die om hen heen staan en die het gevoel hebben dat ze zo machteloos zijn als het aankomt op hulp en bijstand. We bidden u, barmhartige God, om uw ontferming voor een ieder van ons. Verdiend hebben we het niet, Heere, we belijden het nog eens voor u. Maar doe het uit het vrije van uw barmhartigheid. Neem redenen uit uzelf. En als we het u vragen, dan pleiten we op het volbrachte werk van uw Zoon. Wil om zijnentwil de woordbediening zegenen wereldwijd. Wil allen die geroepen worden om dat woord te verkondigen, geven wat ze nodig hebben. Sterk uw knecht die hier vandaag het woord mag bedienen. Zegen hem naar lichaam en ziel, met een stem om te spreken en met de leiding van uw geest. Onze ogen zijn op u, Heere. Hoor ons en gedenk ons. En geef dat we aan het einde van de dienst tegen elkaar mogen zeggen. De Heere was in ons midden. En hij maakte het goed. Uit genade. Amen. De dienst voor offerande vindt plaats, gemeente. Wij zingen dan Psalm 84, de versen 1, 4 en 6. Hoe liefelijk, hoe vol heil genot, o Heere, der legerscharen God, zijn mij uw huis en tempel zangen. En wat er verder volgt, 84, 1, 4 en 6. Aansluiting aan de prediking zingen wij Psalm 73, vers 13, het 13e vers van 73, na het amen van de prediking. Gemeente, het geloof nu is de vaste grond van de dingen die men hoopt en het bewijs van de zaken die men niet ziet. Ik neem aan dat de meesten van u op een of andere manier die woorden wel een beetje kennen. Ze vormen als het ware de insteek van dat hele bekende hoofdstuk over de geloofshelden in Hebreeën 11. Het hoofdstuk dat ons laat zien wat het geloof betekent in het leven van zoveel mensenkinderen. Wel nu gemeente, om dat geloof gaat het ook in het evangelie van Johannes. Johannes heeft dat immers ook zelf heel nadrukkelijk geschreven aan het eind, als hij bijna klaar is met zijn werk als evangelist. Deze dingen zijn geschreven opdat u gelooft. En opdat u gelovende het leven hebt in zijn naam. En wanneer je dat evangelie van Johannes dan tegen die achtergrond eens doorleest en je denkt, hoe heeft Johannes dat nou precies bedoeld en gezegd? Dan stuit je bijvoorbeeld op dat hele wonderlijke woord in ons teksthoofdstuk Johannes 11, waar we de Heer Jezus horen zeggen tegen zijn discipelen: Lazarus, onze vriend, is gestorven. En ik ben blij om uwentwil dat ik daar niet geweest ben, opdat u geloven mocht. Kijk, daar begint de Heer Jezus mee, zodra hij Bethanië genaderd is, om dat geloof te werken en te versterken dat in hem het leven vindt. En de eerste die hij op die manier bearbeidt, is die ene zuster van die overleden broer, Martha, die hem als eerste ontmoet wanneer hij het dorp waar zij wonen nadert. Martha ontvangt onderwijs. En naar dat onderwijs willen we luisteren, in de hopen met het gebed in het hart dat de Heere ook in ons leven dat geloof wil werken waar het nog ontbreekt. En wil versterken waar hij het in beginsel heeft binnengebracht. Wij horen dan in onze tekst, Jezus leert Martha het geheim van het leven. We letten ten eerste op de situatie waarin hij dat doet. We letten in de tweede plaats op de zelfopenbaring waarmee hij dat doet. En we letten in de derde plaats op het geloof waartoe hij dat doet. Jezus leert Martha het geheim van het leven. De situatie waarin hij dat doet. De zelfopenbaring waardoor hij dat doet. En het geloof waartoe hij dat doet. Ik zou me best kunnen voorstellen, gemeente, dat er hier in de kerk zitten die bij zichzelf gedacht hebben bij het horen van de tekst Johannes 11, vers 17 tot 27. Dominee, was dat nou eigenlijk wel nodig om zo'n hele lange tekst te nemen? Als je nou alleen maar kijkt naar de laatste woorden, zoals u die vindt in de laatste verzen van onze tekst. Nou, dan heb je toch een prachtige tekst waar je al zoveel over kunt zeggen en waar zoveel in opgesloten ligt. Een van die hele bekende woorden van de Heere Jezus: ik ben de opstanding en het leven. Daar kun je toch alleen best een hele dienst mee volmaken. Met een machtige boodschap voor jongeren en ouderen, voor bekeerden en voor onbekeerden. En er zit natuurlijk best wat in, gemeente. En je kunt natuurlijk ook best over die laatste versen alleen preken. Alleen, weet u wat het gevaar is? Zeker wanneer het dan over zo'n bekende tekst gaat, zoals die Ik Ben-teksten, die we bijzonder kennen als een onderdeel van het Johannes-evangelie, dat we die teksten dan losmaken van het verband waarin ze staan, en dat we dan op zijn minst een deel van de boodschap die erin ligt ook zullen missen. Vandaar dat hele gedeelte gemeente, al is de spits van de boodschap natuurlijk te vinden in die laatste verzen. Daar hebt u wel gelijk aan als u dat bij uzelf al dacht. Maar we moeten dus eerst eens even kijken, gemeente, naar de situatie waarin de Heer Jezus deze bekende woorden heeft gesproken. Om te beginnen moeten we ons dan realiseren die hele bijzondere band die er was tussen de Heer Jezus en die drie bekende inwoners van het kleine Bethanië, Maria, Martha en hun broeder Lazarus. Terwijl die zusters alleen maar aan de meester de boodschap stuurden: die gij lief hebt is krank. Zegt de Heer Jezus, en de evangelist die vertelt het ons na, dat wat die beide zusters van hun broer zeggen, dat dat eigenlijk nog niet genoeg is. Het valt altijd weer op dat in het evangelie, wanneer de evangelist deze woorden nog eens een keer herhaalt, een ander woord voor dat liefhebben wordt gebruikt. Als je het in het Nederlands zou willen vertalen, gemeente, dan zou je dan moeten zeggen: Jezus had Martha en Maria en hun broeder Lazarus zeer lief. Meer dan zij durfden te veronderstellen dus. Maar dat betekent dan ook, gemeente, dat het volslagen onbegrijpelijk is dat de Heer Jezus er aanvankelijk niks op uitdoet wanneer hij te horen krijgt dat die Lazarus ernstig ziek is. Dat de Heer Jezus niet tegen zijn discipelen zegt: jongens, we gaan inpakken en wegwezen, want we moeten naar Bethanië, daar is onze hulp nodig. Er is niemand die er wat van snapt dat Jezus dan nog 2 dagen rustig blijft in de plek waar hij is, in het Overjordaans, alsof er niks aan de hand is. De discipelen die snappen daar achteraf niks van. En die beide zusters die begrijpen daar helemaal niks van. En de Joden die bij hun op bezoek komen, die begrijpen er ook al niks van. Jezus die komt in Bethanië als het te laat is. Onherroepelijk te laat. Nou, zeg nou zelf, gemeente, het zou toch eigenlijk jammer zijn als we dat gedeelte hadden overgeslagen. Want daar liggen al zoveel lessen in. En op de achtergrond staan daar al zoveel herkenbare vragen. Ze zitten er ongetwijfeld ook hier in de kerk in Middelharnis. Die weten van zo'n situatie in het leven. Dat ze de Heere hebben geroepen, hebben gesmeekt: haast! Hulp en red. O mijn God, vertoef niet. En de Heere vertoefde wel. De Heere die maakte geen haast. En als de Heere tenslotte komt, dan komt hij uiteindelijk te laat. In elk geval, gemeente, dat is de droevige start van onze tekst. En als we daar nou eerst eens goed op letten, dan komt het vervolg ook veel duidelijker in een verband te staan dat ons wil helpen als onderwijs voor het geestelijke leven. Als u nou allereerst eens kijkt naar de 17e vers, dus het eerste vers van onze tekst, dan lezen we daar dat Jezus pas in Bethanië komt als Lazarus al 4 dagen in het graf ligt. 4 dagen. Er staat dus niet: Lazarus was al gestorven en begraven. Nee, heel nadrukkelijk 4 dagen. En als je afvraagt waarom dat er zo nadrukkelijk staat, dan denken we onwillekeurig aan een hele oude Joodse gedachtegang. Ik zeg niet een Bijbelse gedachtegang, ik denk dat het ook geen Bijbelse was. Maar een Joodse gedachtegang dat de ziel van een overledene na het sterven nog 3 dagen rondzwierf in de buurt van dat lichaam. Om te zien of er misschien een mogelijkheid zou zijn dat hij weer intrek in dat lichaam zou nemen. Maar op de 4e dag, dan zag de ziel dat de ontbinding doorging zetten En dan verliet hij definitief dat lichaam. Met andere woorden, gemeente, vanaf de vierde dag was er geen enkele hoop meer op een herstel van het leven en een terugkeer naar de vroegere situatie. En dan lezen we in Johannes dat Jezus op dat moment komt. Op dat moment waarvan heel veel Joden dachten, nou is het definitief te laat. Waarvan de volksmond tegen elkaar zei, nou is alle hoop ons helemaal ontvallen. En dat merken we dan ook bij Martha gemeente. Want wat Martha ook bedoeld heeft met die woorden die in onze tekst staan in vers 22. Heren, ook nu weet ik dat al wat gij van God begeren zult, God het u zal geven. In elk geval heeft ze er kennelijk niet mee bedoeld dat Lazarus weer aan hen teruggegeven zou worden. Want wanneer we even verder oplezen dat Jezus opdracht geeft om de steen voor het graf van Lazarus weg te rollen, dan is het Martha die dat ten sterkste ontraadt. En waarom? Zegt Heere, hij rikt nu al. Met andere woorden, hij is nu in de macht van de dood gekomen. Daar moeten wij mensen van afblijven. Misschien bedoelde ze met die woorden die ze in vers 22 spreekt, dat Jezus bij machte is om haar te troosten in haar ontroostbare verdriet. Misschien bedoelt ze dat Jezus haar de kracht kan geven om toch weer verder te gaan met dat grote gemis dat er in haar leven is gekomen. Maar haar broer, Martha is ervan overtuigd, die is ze na dit leven gerekend definitief kwijt. Kijk, en daar wou ik toch wel graag eerst eventjes met u bij stilstaan. En ik wou u wel graag vragen, eigenlijk in de overtuiging dat er hier mensen zullen zijn die daar instemmend op antwoorden, herkent u zo'n situatie? Dat er een groot verdriet in je leven is gekomen? Dat de dood iemand uit je kring heeft weggerukt? En er komen er mensen die allerlei mooie woorden spreken, stichtelijke woorden, vrome woorden, woorden uit de schrift. En dat is natuurlijk wel aardig en je bent er ook wel op zichzelf blij mee, maar ondertussen zeg je tegen elkaar, we hebben er onze geliefde niet mee terug. En je van die dagen tussen het overlijden en de begrafenis in zucht je ook wel eens een keer als 's avonds de laatste de deur uit is gegaan. Het is wel mooi hoor, maar wat heb ik er nou eigenlijk aan? Zelfs als het gaat om iemand van wie je mocht geloven dat hij de Heere vreest en van wie je mocht geloven dat hij straks zal mogen delen in de wederopstanding van het vlees wanneer de Heere Jezus komt en alle graven geopend zullen worden. Maar dan zeg je, wat heb ik daar nou aan? Nou zijn we hem kwijt. En hoe je het keert of wendt, maar die komt niet meer terug. Kijk, en dan wil je de Heere niet wat verwijten. Want je kunt alleen maar instemmen met die psalmdichter die zegt, de Heere is recht in al zijn weg en werk. Maar ondertussen begrijp je er niks van. En ondertussen kan het dan van binnen zo geweldig stormen. En dan komt er vanzelf weer zo'n psalm naar boven, want in de psalmen kom je al die dingen tegen, is het niet waar, gemeente? Apotheek voor alle mogelijke kwalen. En dan herken je dat bij jezelf. Denk ik aan God, dan maak ik misbaar. Of zoals je dat Hebreeuwse woord in die psalm 77 ook kunt vertalen, dan kreun ik. Dan zeg zelf, gemeente, dan heeft de mens het niet breed. Als je kreunt bij het denken aan God. God die de Almachtige is en die je niet begrijpt. En dan staan er al die mensen om je heen, zoals die mensen er ook rondom Maria en Martha hebben gestaan. En die mensen die zeggen dan tegen elkaar, en ze zeggen het ondertussen ook wel zo hardop dat je dat zelf hoort, had Jezus dat nou niet anders kunnen doen? Dat is een van de typeringen van de situatie waarin onze tekst staat, gemeente. Maar dat is nog niet alles. Want dan kijken we naar het volgende vers, vers 18. En daar staat, Betanië was 15 stadien van Jeruzalem verwijderd. Dat wil zeggen op loopafstand, want dat is nog geen 3 kilometer alles met alles, gemeente. En dat woord, dat heb u misschien wel gezien, dat staat in je tekst tussen haakjes. En er zijn nogal wat mensen die zeggen, dat staat er alleen maar om daarmee te verklaren, dat er zoveel mensen uit Jeruzalem zijn gekomen om Maria en Martha te troosten met het verlies van hun broer. Blijkbaar hadden die 3 in de hoofdstad Jeruzalem een hele grote kring van vrienden en van kennissen. Maar je zou die woorden ook anders kunnen verklaren, gemeente. En je komt tot die verklaring als je even let op het einde van ons hoofdstuk, aan het slot van Johannes 11, dat is nog voorbij onze tekst, als je daar leest dat de Joodse raad, juist in verband met de opwekking van Lazarus, definitief besluiten Jezus te gaan doden. Die discipelen waren er niet voor niks op een hoop van om weer terug te keren naar Judea. Ze zeggen het ook tegen de meester. Meester, een paar dagen geleden liepen we daar nog rond en toen hebben de mensen toch met de steden uit het tempelplein klaargestaan om u te stenigen. Ga er nou weer naartoe? Moet je dat nou opzoeken? En hun vrees wordt bewaarheid, gemeente. De geschiedenis van de opwekking van Lazarus wordt het begin van het eigenlijke lijdensevangelie van Jezus. En dan komen er weer de vragen, is niet waar. Hoe kan dat nou? Als Jezus nou alle macht heeft. Kunnen de vijanden van de Heer Jezus dan nog zoveel kwaad aanrichten? Het is niet per ongeluk, gemeente, dat de discipelen van de Heer zelfs na Pasen nog achter gesloten deuren zitten. Johannes schrijft het er heel eerlijk bij, dat deden ze uit vrees voor de Joden. Dat zat er zo diep van binnen. En wat zeggen dan die woorden van de Heere Jezus die we in het slot van onze tekst lezen, gemeente? Ja, dan kan iemand zeggen, wie in het geloof op Jezus ziet, die vreest voor dood en helle niet. En dat kan best eens een mooi versje zijn, gemeente, wat je zo'n ontpaasde dan wel eens een keer zingt. Maar ondertussen, wat hebben al die vijanden van de Heere Jezus Christus een macht? Om te beginnen, wat heeft de dood een macht? Die dood die ondanks de opstanding van de Heere Jezus en ondanks die mooie woorden van de Heere Jezus doorgaat tot alle mensen omdat alle mensen gezondigd hebben. En denk anders maar eens aan de verwoestende kracht van de zonde in je leven, in je huwelijk. Wat brengt die zonde een gebrokenheid met zich mee? In de relatie tussen man en vrouw die ooit een keer gezegd hebben, jij bent de enige. En dan kunnen ze elkaar wel ik weet niet wat doen. In de relatie tussen ouders en kinderen. Denk eens aan de kracht van de zonde, zoals die in de wereld woedt en zoals die een verleiding betekent in het leven van onze kinderen. Er zitten hier misschien vanmorgen ook wel ouders in de kerk die denken, Heere Jezus Christus, als u dan alle macht hebt, hoe bestaat het dan dat de zonde zoveel stuk maakt in het leven van mijn kind? Hoe bestaat het dan dat de duivel het wint in het leven van mijn jongeren? Die ik als kind aan de hand mee heb genomen naar de Heere Jezus. Die ik heb geleerd om te bidden. En nou, noem me niks meer, zegt hij. Heere, wat blijft u? Heren, waarom grijpt u niet in? Waarom storten de muren van Jeruzalem niet op dat Sanhedrin, zoals eens de muren van Jericho zijn ingestort? Als hij die alle macht heeft. Ja, dat kan wel zo wezen, gemeente. Er zitten er vanmorgen ook geen mensen in de kerk die, als ze eerlijk zijn, zeggen: ik zie er zo bitter weinig van, dominee. Wordt de tekst en zijn omgeving wat herkenbaar voor deze en gene. Dat hij niet zo ver af blijft staan als een dode die wordt opgewekt, dat gebeurt immers toch niet meer. Nou, dat moet u nou onthouden, gemeente, als we verder gaan luisteren. In die situatie, waarin Lazarus nog in het graf ligt en zelfs de steen is er nog niet voor weggerold. In die situatie van die ontroostbare zusters die maar niet kunnen begrijpen dat Jezus handelt zoals hij handelt. In die situatie van vijanden die de Zoon van God willen doden en die denken dat ze ongestoord hun gang kunnen gaan. In die situatie, gemeente, waarin er nog niks van te zien is. En dat moet u goed onthouden, wilt u niet jaloers worden op die mensen uit de Bijbel. In die situatie zegt Jezus: ik ben de opstanding en het leven. Kijk, en als we nou dan naar die woorden toe gaan, gemeente, dan moet het natuurlijk vanmorgen naartoe. Dat snapt u net zo goed als dat ik dat snap. Maar dan is het eerste wel, wat betekenden die woorden nou? En één ding wat er in elk geval meteen uitspringt, dat is dit. Dat de Heere Jezus hier spreekt over het leven. En eerlijk is eerlijk, maar daar heeft de mens immers alles voor over. Dat zei de duivel al. En die had dus een keertje wel gelijk toen hij tegen God zei in die geschiedenis van Job: huid voor huid en al wat iemand heeft zal hij geven voor zijn leven. Daar vecht de mens toch voor. En als wij wel eens een keer van iemand zeggen dat mens daar, dat heeft ook geen leven. Dan bedoelen we daarmee dat ze er wel heel erg diep door moet. Als zelfs het leven zijn zin heeft verloren. Maar het is ook duidelijk, gemeente, dat in onze tekst niet bedoeld wordt het leven zoals we dat bij de geboorte meekrijgen en zoals we dat bij de dood weer afleggen. Maar het is toch ook niet iets van de toekomst? Want Jezus zegt: ik ben het. Nu. Hij is het leven. Dan komt vervolgens de vraag: wat is dat leven dan? En wie de Bijbel er dan naast legt, gemeente, dat is altijd van belang om dat te doen, wanneer we in de schriften lezen, schrift met schrift vergelijken, dan merken we dat dat woordje leven een heel centraal woord is in het Johannesevangelie. We zagen al, dat geldt van het woord geloven, maar dat geldt ook van dat woordje leven. Johannes begint ermee. In het begin was het woord en het woord was bij God. Dit was in het begin bij God. In hetzelfde was het leven. Hoort u? Johannes eindigt er ook mee. We hebben die tekst al even geciteerd. Deze dingen zijn geschreven: opdat gij gelooft en opdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam. En door dit hele evangelie heen kom je elke keer weer die woorden tegen, gemeente. Denk maar om aan die allerbekendste tekst uit de Bijbel. Johannes 3, vers 16. Jongens en meisjes weten hopelijk wel wat er staat, hè? Johannes 3, vers 16. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Leven. Wat is dat dan? Als je daar een antwoord op zoekt, gemeente, dan is het goed om eens even in een ander evangelie te kijken, dat van Lucas. De Heere Jezus gebruikt namelijk in dat evangelie van Lucas een keer een verhaal dat zo duidelijk is dat een kind het kan begrijpen. En daarin laat hij zien wat leven is. U snapt misschien al wel dat ik denk aan de gelijkenis van de verloren zoon. En de jongen die het erfdeel van zijn vader vroeg en die toen de wereld inging en met dat erfdeel van zijn vader overdadig leefde. Hij gooit het over de balk, hij leefde met wijntje en treintje, zouden we zeggen, om een bepaalde bekende uitdrukking te gebruiken. En als de wereld zo'n verhaal hoort, dan zegt de wereld, kijk, dat is nog pas leven. Hè? Dat is nog pas leven. Genieten, uitgeven, doen waar je zin aan hebt. Je alles kunnen permitteren wat je maar wilt. Maar dan moet u, en ik zeg dat vanmorgen bijzonder tegen onze jonge mensen, als er soms hier iemand in de kerk is die zegt, nou ja, maar voor dat leven voel ik dan ook al wat. Dan moet u er eens op letten hoe de vader in die gelijkenis dat leven typeert. Wat zegt die vader als die jongen naar huis toe komt? Deze mijn zoon was dood. Dood. Met dat ene woord vat de Heere dat hele leven van overdaad en genieten en uitgaan samen. Dood. Dat leven van brood en spelen, zoals het in deze zomer ons op alle mogelijke manieren getrakteerd wordt. Je hoeft het nieuws nog niet eens aan te zetten of je krijgt het dan weer te horen dat we leven in de sportzomer. Ik kan alleen maar blij zijn dat het bijna afgelopen is, want je wordt er akelig van. Alsof er geen ander nieuws meer is en alsof dat het belangrijkste is. Vader zegt, mijn zoon was dood. Dat is het leven wat de wereld hier te bieden heeft, jonge mensen. En wat is leven dan? Leven, dat is wat er gebeurt met die verloren zoon als hij thuiskomt, dat hij valt in de armen van zijn vader. Dat hij terugkeert in de gemeenschap met zijn vader. Dat hij een plaats krijgt in het huis van zijn vader. Dat is pas echt leven, gemeente. Een leven dat door de dood niet te vernietigen is. En als Jezus zegt, ik ben de opstanding en het leven. Dan zegt hij daarmee, de opstanding tot dat leven ben ik. En het geheim en het begin en de inhoud van dat leven ben ik. En dan willen we nog eens even verder luisteren, gemeente. Want dan moet ons wel opvallen dat de Heere Jezus niet zegt, ik ben opgestaan. Kijk, dat zou ook wel een machtige boodschap zijn. Want dat zou betekenen dat er in elk geval eentje is die de dood heeft overwonnen en die teruggekeerd is van de andere kant van de dood. En dat is dan ook iets om te onthouden, jonge mensen, want dan ben je in gesprek met iemand van de wereld en die haalt op een gegeven ogenblik zijn schouders op als je het hebt over de wederopstanding. En die zegt, er is nog nooit iemand teruggekomen. En dan zijn de jongeren in de kerk, die zitten soms met een mond vol tanden. Nou, dat moet je niet doen. Want dan mag je zeggen, er is er wel eentje teruggekomen en ik kan je zijn naam geven ook. En ik kan je zijn getuigenis ook nog geven. En die ene, dat is Jezus Christus. Hij kwam van de andere kant van de dood terug. En als er eentje is die je geloven mag, dan is hij het. Ja, zegt iemand, dat is dan wel aardig, maar wat heb ik er nou aan dat dat toen gebeurd is? Nou, we lezen verder, Jezus zegt ook niet, ik geef het leven. Dat is ook een machtige boodschap, gemeente, want dat betekent dat de dood het laatste niet is. En dat er inderdaad wat anders komt, boven de starren. Daar zal het eens lichten, daar wordt eens alles ontraadseld, onthuld. Zo zingen we dan wel eens een keer rond de kerst. Maar er zitten de mensen in de kerk met een hart vol vragen en die zeggen, wat heb ik eraan, want dat is toekomstmuziek. En vandaag zit ik met die eenzaamheid en vandaag is er die rouw en vandaag is er die lege plaats. En vandaag is er die zerk op het kerkhof die zo koud en onbewogen blijft. Jezus zegt, ik ben het. De opstanding. Het leven. Met andere woorden, gemeente, dat is er nu. 12 augustus 2012 is dat er. En het is er in hem. En hij is het zelf. Waar de Heere Jezus Christus komt, gemeente. Daar is al aanwezig wat Martha van Bethanië aan het einde van het leven verwacht. Want wie de Zoon heeft, die heeft het leven. U bent het toch hopelijk met me eens, gemeente, dat het zo langzamerhand wel een hele indringende boodschap wordt, onze tekst. Want als Jezus de opstanding is, gemeente, dan betekent dat toch niks meer of minder dan dat wij buiten de Heere Jezus in de dood liggen. Dan is ons leven een gestadige dood, van God afgekeerd. Tegen God in opstand. Wij liggen in de dood en hebben de eeuwige dood verdiend. En dat geldt van ons allemaal, gemeente. Niemand uitgezonderd hier in de kerk of wie er aan de kerktelefoon meeluistert. Ons allemaal. En als Jezus het leven is, gemeente, dan betekent dat dat wij het buiten de Heere Jezus van nature missen, omdat er buiten hem geen leven is. Wij maken een heleboel leven. En naarmate we meer in de dood liggen, maken we soms meer leven, gemeente. Maar we hebben het niet. Wij bouwen aan ons levenshuis, denken we. Maar ondertussen zijn we bezig om ons graf te graven. Leven. Dat is in Christus. En dat is waar Christus is. Ik ben het, zegt Jezus vanmorgen. Dan betekent dat, gemeente, wij zijn het niet, wij hebben het niet. En buiten hem vinden we het ook niet en nergens. Dat is het radicale evangelie. Dat zegt dat er bij Jezus twee wegen uiteen gaan. De weg van de dood en de weg van het leven. Alles is in hem. Niets is er buiten hem. De opstanding. Het leven. Maar tegelijkertijd, gemeente, en nou ga ik weer een stapje verder, dat merkt u wel. Als de Heere Jezus de opstanding en het leven is, dan liggen alle opstandingskrachten in hem. Dan is er in hem leven voor in zichzelf dode zondaren. Dan is in hem de uren gekomen dat de doden horen de stem van de levende God en die ze horen zullen leven. Dat krachtige woord, dat levenwekkende woord. Dat woord dat geen dienaar des woords kan spreken, maar waarvoor hij soms wel als instrument wordt gebruikt. Omdat Jezus zijn woorden door de mond van zijn knechten spreekt. Ik ben het. Als de Heere Jezus het leven is, gemeente, dan betekent dat dat het in hem is voor mensen die het missen. Dan betekent het dat er in hem goddelijke mogelijkheden openbaar komen. Uitkomsten, zelfs tegen de dood. Dat is toch wel een heerlijk woord, gemeente, in een schijnbaar uitzichtloze situatie. Want nou moet u weer eens eventjes aan het verband denken. En dan moet u zich proberen voor te stellen, en er zitten er hier heel wat voor wie dat niet moeilijk zal zijn. Dat die geliefde broer daar in het graf ligt. Met de steen er nog voor. Maar Jezus had hem lief, zegt het verband. En wat zegt Jezus nog meer? Wie in mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven. Dat leven dat in Christus is, gemeente, dat gaat door. Geen Satan, dood of graf, neemt mij ooit van Jezus af. Niemand kan dat. Zelfs de poorten van de hel. En die zijn wat mans, hoor, die zijn wat mans. Maar ze kunnen mijn gemeente niet overweldigen, zegt Jezus. En daar heb je dan weer zo'n lijntje, gemeente, waarom het zo belangrijk is dat we deze woorden in het verband lezen. Want dan moet u aan die woorden die de Heer Jezus hier spreekt in het slot van onze tekst denken. Terwijl u net als Martha staat bij het graf van een geliefde. Een geliefde van wie je mag geloven dat hij in de Heere ontslapen is. En van wie je tegen elkaar mag zeggen. Ze is niet dood. Ze leeft. Ze leeft bij hem. Want de dood was voor haar geen straf en de dood was voor haar geen einde. De dood was doorgang tot het eeuwige leven. Ze leven bij en met de Heere Jezus. En ze zijn veilig in zijn armen. Maar dan moet u aan dat woord ook eens denken, gemeente. Wanneer u behoort bij diegenen die bij zo'n graf staan. Dus wanneer u een beetje lijkt op die Martha. Tegen wie de Heere Jezus zegt. En wie in mij gelooft, die zal niet sterven in der eeuwigheid. Want de dood als straf, als loon op de zonde, die is de Heere Jezus gestorven. En nu mag zij dus leven en ze mag het met die psalm meezingen. Ik zal door vijand zwaar niet sterven, maar leven en des Heeren daan, waardoor wij zoveel heil verwerven, elk tot zijn eer doen gadeslaan. Voor een gelovige gemeente is de dood overgang van de tijd in de eeuwigheid. Dat is niet zo'n grote grens. Dat is niet zo'n dikke muur. Overgang. Misschien hebt u het ook wel eens meegemaakt dat er bij het graf van een geliefde dat bekende versje werd opgezegd. Als mijn lichaam zinkt in de aard. Het is mijn vast geloofsvertrouwen. Blijft mij een gebouw bewaard. En het geloven wordt aanschouwen. Ik zal aan het stof ter aarde ontvlien. En dan eeuwig Jezus zien. En weet u waar u dan ook nog eens over na moet denken, gemeente? Bij deze boodschap gaan dus inderdaad alle wegen uiteen. Bij deze Heere Jezus is het inderdaad of het een of het ander. Of ik geloof. Hoe aarzelend misschien ook. Met hoeveel twijfelingen en aanvechtingen omgeven misschien ook. Maar toch. Of. Hij moet weg. Hij moet ook. Want wat dat betreft hebben de vijanden van Christus en van het evangelie van zijn vrije genade het beter begrepen dan de meelopers, gemeente. Want dan moet u nog eens eventjes kijken naar dat slot van dit hoofdstuk. Bij deze Heere Jezus valt er niks meer te ontkennen. Dat hebben die mannen die daar achter de muren van Jeruzalem op de loer lagen, om te zien of ze Jezus ook te pakken konden nemen. Heel goed begrepen, gemeente. Die hebben gesnapt en die hebben tegen elkaar gezegd, en nou moeten we kiezen. Of ik ga eraan. En ik moet mijn ik verliezen. Of hij moet eraan. En toen zeiden de Sanhedristen, het is beter dat hij sterft dan dat wij ondergaan. Je kan niet blijven meelopen, gemeente. Het is of het een of het ander. En de Heere Jezus Christus brengt je, terwijl je luistert naar deze boodschap, tot dat punt waarop die beslissing in je leven moet vallen. En hij doet dat door die vraag die hij aan Martha stelt en via Martha aan ons. Gelooft u dat? Want wie in mij gelooft, die heeft het leven. Kijk, gemeente, die vraag die stelt de Heere Jezus om een einde te maken aan alle halfslachtigheid, aan alle vrijblijvendheid van mensen die menen dat ze het woord voor kennisgeving kunnen aannemen en dat ze de kerk uit kunnen gaan en dan gewoon hun eigen leventje weer verder leven totdat, ja, totdat wat? Totdat het ogenblik van sterven daar is en dat je God moet ontmoeten en dat God dan zal zeggen: ik heb je nooit gekend, ik heb je nooit gezien als een smekeling aan mijn voeten. De Heere Jezus bedoelt in deze geschiedenis een einde te maken aan alle misverstanden, gemeente. Aan alle vaagheid. Want het moet niet zo zijn dat we de kerk uitgaan en dat we dan onszelf proberen gerust te stellen door te zeggen: nou ja, maar ik geloof wel. En als iemand wat aan je vraagt door te zeggen: ik ben wel gelovig hoor. Nee, je zegt: nou wil ik graag van je horen, wat geloof je dan? Wat is de inhoud van je geloof? En dat zie je zo mooi hier, gemeente, bij die Martha. Jezus zegt: geloof je dat? Geloof je dat in jou de dood is? En in mij het leven. Is er een relatie tussen jou en mij? Is er een hart dat is opengegaan? Behoor je tot die mensen die mogen zeggen: mijn hart roept uit tot God, tot de levende God? En dan moet ons bij het antwoord van Martha wel opvallen, gemeente, dat Martha niet zegt: ja, maar heren, ik vind het toch wel moeilijk in deze omstandigheden met mijn broer in het graf. En dat Martha niet zegt: ja, heren, ik geloof wel, maar ik heb zoveel vragen. Iemand heeft ooit eens een keer gezegd: al wat leeft geeft antwoord op het woord. En dat antwoord, dat is het woord van het geloof, gemeente. Heel persoonlijk op die vraag: geloof je dat ik het ben? De opstanding, het leven? En dan zegt Martha: ja, heren, ik heb geloofd. Kijk, dat zeggen Caiaphas en zijn koneuter niet, gemeente. Die verwijten Jezus godslastering als hij zegt dat hij de Zoon van God is, terwijl hij nog wel zichzelf aan hem openbaart. Maar die mannen die liggen dan ook in de dood en die zijn onderweg naar de eeuwige dood als God het niet verhoedt. Jezus vraagt aan Martha: geloof je? En dan zegt Martha: ach heren, eigenlijk weet ik het al heel lang. U merkt dat wel. Ze spreekt in de voltooide tijd: eigenlijk weet ik het al heel lang. Er komt bij Martha uit wat erin zit, gemeente, op de vraag van die Jezus die ze niet begrijpt in zijn handelingen. Die haar gebeden en die van haar zuster niet heeft verhoord. En toch, op die vraag, want dat is de bedoeling van de Heere Jezus, gemeente, dat zijn werk aan het licht komt. Daarom is ze ook uitgegaan toen ze hoorde dat de meester in aantocht was. Toen kon ze niet in huis blijven zitten. Er was een band die trok, al begreep ze hem niet. En haar vragen zijn niet beantwoord, gemeente. En haar lieve broer ligt er nog achter die akelige steen, in dat stille graf waar niemand zingt Gods lof, in de greep van de dood. Maar als er op aankomt, dan weet ze dat zeker. Hij is het. Vervulling van al Gods belofte. Inhoud van al haar verlangen. Gemeente, misschien zit er vanmorgen wel iemand in de kerk die zichzelf moet rekenen tot de vijanden van Christus. Vijand, omdat hij zichzelf niet wil verliezen. Omdat hij zich niet over heeft voor dat geloof. Weet u wat ik dan hoop, gemeente? Ik hoop dat die vijandschap verdwijnt. En ik hoop dat je buigt en dat je naast Martha gaat staan. U kiest toch niet voor het leven de dood? Moet ik dat nou inderdaad denken van deze of gene hier in de kerk, dat die hier de hele tijd zo braaf zit te luisteren en dat die ondertussen voor de dood kiest? Voor de dood. En niet voor het leven dat in Christus is. Misschien zit er vanmorgen wel iemand in de kerk met een rok in het hart tegenover de Heere Jezus. Omdat hij het allemaal zo anders doet en heeft gedaan dan ze graag wilden. Weet u wat ik dan hoop, gemeente? Dat is dat vandaag die wrok van u wegsmelt. En weet u wanneer dat gebeurt? Wanneer je de Heere Jezus ziet staan, daar tegenover Martha. Maar u hebt toch wel in de gaten dat hij niet bij Martha blijft staan, dat hij onderweg is. En als je dat nou gaat zien, gemeente, dat die Heere Jezus die je niet begrijpt en die geen antwoord op je vragen geeft, maar die ondertussen onderweg is naar Jeruzalem en naar het kruis en naar de dood, opdat zondaren zouden leven door hem. Als je dat nou ziet, gemeente, dan kun je de Heere Jezus toch niet meer van kwaad verdenken. Dat kan toch niet? Als hij naar het kruis gaat en hij zegt, ik voor u, gemeente, dan maak je het voor jezelf toch zo moeilijk en zo donker. Als je daar je ogen voor blijft sluiten. Misschien zitten er wel vanmorgen in de kerk Die met zoveel vragen in het hart in de kerk zijn gekomen, maar die merken dat die vragen stillen en die zo naast Martha mogen gaan staan. Heere, als u het zo aan me vraagt, nee, dan kan ik er niet meer onderuit vanmorgen. Dan kan ik er niet meer onderuit. Al schrijt mijn hart, al begrijpt mijn ziel u niet, al hebt u geen antwoord gegeven op mijn gebeden. Maar ik heb u nodig gekregen als het leven. En wat is het leven buiten u? Mijn hart gaat uit naar u. Mijn ziel verlangt naar u. Ja, Heere, ik heb geloofd. Nee, dan is het niet een geloven van iets van jezelf, gemeente. Dan is het niet een geloven in jezelf. Want je ontdekt alleen maar des te meer dat je het in jezelf niet kunt vinden en dat je het van jezelf niet hebt. Maar dan zeggen we gelovig wat we van hem vinden, van Christus. Die tegen je zegt, ik ben in de wereld gekomen om zondaren zalig te maken. Zondaren, zoals u, zoals jij erin bent. Leven dat ik steeds meer ga vinden in hem, totdat het tenslotte wordt. Mijn leven, dat is Christus, zelfs over het graf heen. En als hij het vraagt, dan wordt het hoe langer hoe meer mijn belijdenis. Ja, Heere, u bent het leven, mijn leven. En wat is het leven zonder u? Bezwijk dan ooit in bittere smart of bange nood, mijn vlees en hart. En zeg nou zelf, dan houdt het hier helemaal op. Zelfs als dat gebeurt, zo zult gij zijn voor mijn gemoed, mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed. Amen. Wij willen samen danken. Genadige Heere, wanneer we aan het einde van deze dienst nogmaals buigen voor u, laat het dan mogen zijn met een diepe verwondering in ons hart. Verwondering over uw onuitsprekelijke gave in deze Heere Jezus Christus. Verwondering over wie hij is en wat hij doet. Verwondering over het werk van uw geest, die deze Heere Jezus heerlijk maakt. Zo heerlijk, dat ons hart voor hem opengaat. En we in hem alles vinden. Heere, werkt u dat maar uit. En zorg zo voor uw eigen eer. Uit genade alleen. Amen. Wij zingen tenslotte op Psalm 118, vers 9. Gods rechterhand is hoog verheven. 118, het achtste vers. Het staat goed op het bord. Thank you. Draag met u de zegen van de Heere en ga heen in vrede. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.